Dit is de zondagochtenddienst van 30 mei 2021. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
En daar komt hij nou, Ankie. Want de aanleiding voor deze boodschap, dat was een gesprekje met Genova 2 weken geleden daar in de keuken. Veel familieleden verloren, Genova. Ja. Zeker, ten gevolge van de coronapandemie. En wat een verdriet. Wat een leed. Laatst heeft Marijke haar moeder moeten begraven, hè, in coronatijd. Er zijn heel veel mensen die dingen meemaken in deze tijd wat extra verdriet geeft. Wij allemaal hebben in meer of minder mate te maken met verdriet en leed. En nu zijn we vooral blij met de zon. Maar we hebben wel te maken met dat verdriet. Zou je alsjeblieft... Juist, daar hebben we hem. De uitgangstekst van vanmorgen. Rut 1, vers 16 tot en met 22. Maar Rut antwoordde: vraag mij alsjeblieft niet u te verlaten. En zij vraagt dat dan Naomi. Want ik wil altijd bij u blijven. Uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God. Ik wil sterven waar u sterft en naast u worden begraven. God mag mij straffen als ik u verlaat voor de dood ons scheidt. En toen Naomi zag dat Rut vastbesloten was, drong zij niet langer aan. En zo kwamen zij samen in Bethlehem. Toen heette dat overigens nog Efrata. Maar hier staat Bethlehem. Waar de stad in rep en roer raakte, is dat werkelijk Naomi, vroegen de inwoners. Maar Naomi antwoordde: noem mij geen Naomi meer, noem mij Mara. Want de Almachtige God heeft mij veel bittere ervaring laten doorstaan. Rijk ben ik weggegaan, maar de Heer heeft mij arm laten terugkeren. Waarom zouden jullie mij Naomi noemen als de Heer tegen mij is geweest en mij zoveel verdriet heeft aangedaan? Hun terugkeer uit Moab viel in de tijd dat de gerst werd geoogst. Overigens wordt er nog een paar keer in de Bijbel gesproken over Mara. Hè? Weten jullie wanneer? Ja, dat is de eerste keer. Hè, dat, dan wordt het volk, dat is, moet dan de woestijn zin in. En dan zijn ze 3 dagen onderweg. En ik kan me voorstellen, als je 3 dagen door de woestijn loopt, dat je toch wel graag... En dan komen ze uiteindelijk bij water voor de mensen en het vee. En dan is het bitter. Nou ja, en dan gaan ze me daar toch tekeer. En uiteindelijk Mozes, die bidt dan weer van: o Heer, gooi een stuk hout in en het wordt zoet. Dat is de eerste keer maar. En dit is de tweede keer en de derde keer, weten jullie dat? Nee, nee. Dat is... Nee, dat is als... je kunt dat nalezen in Matthäus 2, vers 18. Als Herodes alle 2-jarige jongetjes en jonger in Bethlehem hebt laten vermoorden. Dan wordt Bethlehem, Efrata, wordt namelijk die hele streek Mara genoemd. Dus het eerste is het drinkwater, het tweede keer is het Naomi en de derde keer het hele het gewest Bethlehem. Wordt dan Mara genoemd, bitter, omdat ze zo verschrikkelijk veel leed moeten ondergaan. Toen ik voorbereidde, toen dacht ik nog, wij hebben 3 zoons, je zal er toch maar met 1 van 2 jaar op schoot zitten of jonger. En dan komt een soldaat binnen en die zegt: joh, maar de koning heeft opdracht gegeven hier met dat kind. En het wordt vermoord. Wat een wij lezen dat nu. Maar moet je eens in proberen te verplaatsen. Je moet er echt niet aan denken. Oké. Dat was... Rama. Mara. Nou, Rut, u kent de geschiedenis van Naomi, getrouwd met Elimelech. En uit het huwelijk worden 2 zonen geboren, Mahlon en Chiljon. De jongens groeien op, maar het land wordt getroffen door hongersnood. En daarom besluit Elimelech Bethlehem,
wat toen nog Efrata heette, te verlaten en richting het oosten te gaan. De Jordaan over te steken en zich te vestigen in Moab. Hier zie je de velden van Efrata. Tenminste, dat willen ze je tegenwoordig laten geloven. Onze Palestijnse gids in 2018 die zei: hier moeten de herders gezeten hebben met hun schapen ten tijde dat Jezus geboren werd. Nou, dat is al best zo. Niemand die er kan bewijzen. Maar goed. Maar dit is dus het hedendaagse Bethlehem. Palestijns gebied, je komt er niet vrij in, maar we hadden een Palestijnse gids, dus we konden het bezichtigen. Dit is Bethlehem. Hier heeft Naomi met haar gezin dus geleefd. En hier staan we aan de andere kant van de Jordaan. Hier staan we op de berg Nebo. Weet u waar die berg bekend van is? Juist Roel, daar stond Mozes bovenop en kreeg die uitzicht op het land waar zijn volk naartoe zou gaan en waar hij zelf niet meer in mocht omdat hij Jan met die stok op die rots had geslagen. Precies, hier staan we dus op de berg Nebo en hier kijken wij zo'n beetje richting het meer van Galilea, maar dan krijg je een beetje idee van het landschap wat je dan voor je ziet. Hier ergens, daar ligt de Dode Zee en hier loopt zo achter die bergkam de Jordaan zo noordwaarts. Even kijken wat ik er nog meer bij geschreven had. Dit is dus het gebied Moab. En hier gaat Naomi dus naartoe. Nou, ik weet niet of je het ziet, maar hier zie je dus de Dode Zee liggen. En hier zie je dus de vlakte. Daar ergens, heel in de verte, daar ligt Bethlehem. En zo is Naomi met haar gezin dus hierheen getrokken en hebben ze uiteindelijk de Jordaan overgestoken. Staand op de berg Nebo in, eigenlijk in Moab, hè. Het hele aparte is dat in die Dode Zee, je kijkt hier naar het noordelijk gedeelte, maar in het zuidelijk gedeelte van de Dode Zee, daar zijn dus resten gevonden van Sodom en Gomorra. Ja, nou ja, en het volgende plaatje, wel geinig, dan kun je precies zien op het punt waar je staat, dan zie je zo richting Bethlehem en vanaf de berg Nebo ligt Bethlehem ongeveer 50 kilometer weg. Dus dan weet je wat, Naomi, Elimelech en haar gezin hebben moeten afleggen om hier in elk geval te komen. Zo vestigde zich dus het gezin in Moab. Maar hoe was Moab nou ook alweer aan die naam gekomen? Weet u dat nog? Ja, Lot, hè? Precies. Ja. Ten tijde van Sodom en Gomorra, om Lot te behouden met zijn gezin, hè, die engelen die zeggen dan vertrek. Lot en zijn twee dochters, die komen eigenlijk in dit gebied ergens in een grot te leven. Sodom en Gomorra worden vernietigd, hun zijn de drie enige personen die behouden blijven. En die dochters, die kijken, ik zal het plaatje nog eens even laten zien. Herkennen hier geen enkele man. En ze hebben direct de vraag: maar hoe moet ons nageslacht nu tot stand komen? Het aparte is dat ze voldoende alcohol weten te vinden om hun vader dronken te voeren. Zo dronken dat die vader 's nachts gemeenschap heeft met zijn dochter. Hij merkt daar niks van. Ik zei tegen hem net: hoe dronken moet je zijn om er niks van te merken dat je gemeenschap hebt, een zoon verwekt bij je dochter en de volgende ochtend gewoon weer vrolijk verder. Nou ja, vrolijk, hij zal wel koppijn hebben gehad, denk ik, een kater. Maar toch, het roept allerlei vragen op. Maar goed, Lot heeft twee dochters en bij de oudste dochter wordt Moab verwekt en bij de jongste dochter wordt Ben-Ammi verwekt. De Moabieten en de Ammonieten. En wat wil nu het hele trieste van het geval? De oorlog, de hongersnood waarvoor Naomi en haar gezin op de vlucht gaat, wordt veroorzaakt door een oorlog die Israël heeft met de Moabieten en met de Ammonieten op dat moment. Oké, je kunt het overigens nalezen in Genesis 19, vers 31 tot en met 38. Maar de hongersnood destijds waar Elimelech, Naomi en hun zonen dus voor op de vlucht gaan, werd dus veroorzaakt door die Moabieten en de Ammonieten. Waar zou u nou in zo'n geval naartoe gaan met uw gezin? Dat is dezelfde vraag. Zou je in de Tweede Wereldoorlog vluchten richting Duitsland? Nee toch? Heel apart, hè? Naomi en haar gezin vluchten wel richting Moab. En een gezin vestigt zich in Moab. Die Moabieten, overigens, hadden godzijdank geen last van etnisch profileren. Nee, ze worden daar opgevangen. Ze hadden ook geen last van de wetenschap van ik ben voor opvang in de eigen regio. Doe er maar mee wat je ermee wil doen. Maar het gezin wordt opgevangen, gehuisvest en krijgt te eten. Naomi, man en twee zonen vestigen zich daar. En dan vrij snel overlijdt Elimelech. Maar godzijdank, ze heeft nog twee zonen. Die zonen die trouwen met Rut en Orpa. En na ongeveer 10 jaar huwelijk overlijden ook die beide zonen. Redelijk snel achter elkaar. En wat een verdriet. Wat een verdriet heb je dan. Je man overlijdt, je zonen overlijdt en daar zit je dan met twee buitenlandse schoondochters. Andere cultuur, heel ander leven, vijandige houding richting Israël en alles wat Joods is, verstoken van hulp en zeker, we hebben het net gezien, 50 kilometer verwijderd van haar familie, van haar stam en van haar volk. Via familie en stam was de hulp aan weduwe en wezen geregeld. Er waren afspraken over gemaakt en je kunt dat nalezen in de boeken van Mozes. Maar daar is Naomi op dit moment ver van verwijderd. Moederziel alleen in een vreemd land. Nogmaals, heel andere cultuur, ronduit vijandige houding. Wat zal Naomi zich ellendig hebben gevoeld? Wij kunnen ons dat voorstellen, Genova zeker. Hè? Je kunt je dat voorstellen. Je zit in een heel ander land, een hele grote afstand. En dit overkomt je. Ik heb een collega met wie ik al jaren samenwerk. En in het begin van de coronapandemie overleed zijn moeder. In Marokko. En er niet naartoe kunnen. Hoe triest is dat? Annette en ik zijn bij hem geweest. Maar dan weet je wat je meemaakt. Dat je moeder overlijdt. En dat je alles Skype en dergelijke, Zoom, dan moet vernemen enzovoort. Ja. Het bericht heeft Naomi bereikt dat het inmiddels weer goed gaat in Israël, volop eten, vrede in de regio en Naomi die wil terug. Het vervolg kennen we, of dat kun je thuis wel nalezen in Rut. Wat is nou de eerste algemene les die je uit dit stukje kunt halen? Dat is wat Paulus in 2 Korinthe 5 vers 16 zegt. Hou er dus mee op om gelovigen en gelovigen in de breedste zin van het woord. Hou er dus mee op om gelovigen op hun uiterlijk te beoordelen. Of ze nou een hoofddoekje op hebben of een grote neus of weet ik voor wat. Maar hou er dus mee op om gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt. Want ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en hem alleen als mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders, zegt Paulus. En dat is 2 Korinthe 5 vers 16. Rut, zelf een Moabitische, we hebben net even gezien wat de achtergrond is, wordt geaccepteerd en gewaardeerd in Israël om wat zij voor haar schoonmoeder heeft gedaan. En Rut trouwt met Boas. En wie was de moeder van Boas? Rahab. Rahab kennen we. Die woonde boven op de muren in Jericho. Er is van alles geschreven en gedacht ook over Rahab. Dat ze hoer was, dat weten we niet zeker. Dat weten we niet zeker. In elk geval was ze gastvrij en had ze een hotel. Maar goed, heb dus geen mening over mensen. Want de moeder van Boas is Rahab. Hij trouwt met Rut, een Moabitische vrouw. Niet etnisch profileren. Want Rut en Boas krijgen een zoon, Obed, Isaï. En dan zit je al bij David. En dan zit je zo in de geslachtslijn van Jezus Christus. Weet je wat het mooie is van een christen? Weet je wat het mooie is van onze Vader in de hemel? God zoekt mensen die oprecht zijn. En dat is de enige toets. En ik wens u van harte toe dat je dat vanaf heden ook doet. Punt. Er zat een prachtig verhaaltje nu in de gids. Van Annemarie van Heiningen, die vroeger altijd die column schreef. Die heeft nou een boekje geschreven. Het gaat niet om de opgepoetste schil aan de buitenkant. Maar wat je van binnen bent. En daar kijkt God naar. Naomi had na alles wat zij had meegemaakt in Moab maar één behoefte. Terug naar familie, stam, volk en afkomst. Daar wordt voor mij gezorgd. Niet bij de pakken neer gaan zitten. En vooral niet blijven zitten, maar in actie komen. Het is volkomen begrijpelijk dat zij bij aankomst in Bethlehem tegen de mensen zegt: als die vraagt of zij Naomi is, noem mij maar Mara. Want je wil niet weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Wat ons overkomt in het leven, nogmaals, is ongewis. Daar hebben wij maar een zeer beperkte of zelfs helemaal geen invloed op. Maar hoe wij reageren, daar hebben we invloed op. Die invloed zou zelfs zo ver kunnen gaan dat je bidt of Rut gewoon even naast je mag zitten. En dat Rut dan tegen je zegt: ik wil bij je blijven. En dat Rut dan voor je bidt: maar uw volk zal mijn volk zijn en uw God is mijn God. En als er iemand zo naast je zit en dat voor je bidt en dat over je uitspreekt, kom je in een heel andere sfeer. Het is volkomen begrijpelijk dat Naomi dus zegt: noem mij maar Mara. Dat herken je denk ik soms wel in je eigen leven. Een tijdje geleden schreef ik naar de tieners in de nieuwsbrief toen: hoe ga je met jezelf om in zo'n periode? Gebed voor jezelf. Nou, hoe ga je dan met jezelf om? Vraag God om zijn leiding voor de dag die voor je ligt. Op die manier leg je alles wat je gaat doen in zijn hand. Dat wil trouwens niet zeggen dat je je eigen verantwoordelijkheid kwijt bent, hè? Of dat er niks meer fout kan gaan. Wel dat je God vraagt jou in de juiste richting te leiden. Hij zal je namelijk helpen met het dragen van je eigen verantwoordelijkheid. Dat hebben Elimelech en Naomi ook ervaren. Dat ze geholpen werden bij het dragen van hun eigen verantwoordelijkheid. Geen verwijt. Zover je moet je nou toch eens kijken. De rest van Israël blijft gewoon in Judea. De stam waar Naomi en Elimelech bij horen. Doe nou maar gewoon. Blijf op je plek zitten. Hou nog even vol. Bla bla bla. Nee, zij hebben het idee dat ze naar Moab moeten gaan en ze gaan. En God voorziet daarin en helpt. God geeft wijsheid en leert je de dingen vanuit zijn perspectief te zien. Vraag God naar zijn wensen voor jou. Wij hebben zelf een hele hoop wensen. En ik denk dat we die ook heel vaak bekendmaken bij God. Daar is ook niks mis mee. Maar nou weer even de hiërarchie. Schepper en schepsel. Dan is het denk ik heel gepast, eerbiedig, hoe je het ook wil noemen, dat je aan je vader vraagt, aan je schepper vraagt, maar wat zijn uw wensen voor mij? God wil graag dat jij steeds meer wordt zoals hij je bedoeld heeft. Dat je groeit in je karakter, in je relaties. 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld, wat we net hebben gezegd. Het karakter van een christen. Dat je vanaf nu niemand meer kent naar het vlees. Zoals Paulus in het begin een hele eerste verkeerde inschatting had over Jezus. En daarbij zichzelf herzien heeft. Vraag hem regelmatig wat de volgende stap is in de ontwikkeling van je leven. En vraag, hoe weet je wat God wil? In de eerste plaats, hoe zou je weten wat God wil? Door? Sorry? Bijvoorbeeld in de Bijbel te lezen. Hoe kom je er nog meer achter wat God wil? Ja, oké, okay, dat zijn 3 woorden, Johan. Fantastisch. En nu? Ik weet wat Annette wil. Die wil straks naar huis. Ja, oké. Okay. Ja. Hoe werkt dat in een relatie? Praten met elkaar, zeker Peter. Maar als Lia praat, dan moet jij? Juist. Als God praat, dan moet ik? Juist. Hoeveel mensen zijn er niet die als ze gebeden hebben gelijk weer doorgaan? En weer doorgaan, en weer doorgaan. Ja. Ik heb al eens meer gezegd, wij zijn geschapen met 2 oren en met 1 mond. Kennelijk vindt onze God het belangrijker dat wij luisteren dan dat wij praten. Want anders hadden we wel 2 monden gehad en 1 oor. Maar ik ken mensen die met 2 monden praten en met een half oor luisteren. Maar in elke relatie, en zeker die van schepper schepsel, vader onze vader in de hemel en wij als kind, is het belangrijk dat je luistert. Luistert. Niet gelijk weer naar je armen gelijk gaan rennen. God spreekt door de Bijbel, zeker. Dat zeiden we. God spreekt door jouw gedachten. God spreekt door andere mensen heen. En daarom is het zo belangrijk dat je open staat voor andere mensen. Dan moet je eens voorstellen, dit gebied. En er loopt daar een hele aparte, rare, excentrieke man. Hij eet sprinkhanen. En hij eet honing van wilde bijen. En hij heeft een hele aparte jas aan. Die totaal niemand draagt in Israël. En hij heeft een leren riem om. En die man die loopt daar alleen in de woestijn. En die zegt dan tegen jou, Lenny, bekeer je. Nou, wat zou jij doen? Die vent is gek, joh. Toch? Ja. Toch? Maar het is wel Johannes de Doper. Moet je maar eens lezen over Johannes de Doper. En als jij dan gehinderd wordt door je kadertje, dat die man er eerst eens normaal moet uitzien, dat hij zich eerst eens normaal moet gaan gedragen, dat hij eerst het normale voedsel moet eten, dat hij cultureel gezien helemaal gewoon in mijn straatje past. Een neef van Jezus, Johannes de Doper, de wegbereider voor Jezus. Hoe gehinderd word je? 2 Korinthe 5. Ken vanaf heden niemand meer naar het vlees. Heb de juiste toets, heb het juiste kader. En dat heeft niks met het zichtbare te maken. Maar alles met wat de Heer je duidelijk wil maken. God spreekt dus door andere mensen. Maar herken je bij die andere mensen God spreken? That's the question. God spreekt door omstandigheden. God spreekt door je geweten. En dit alles is werkzaam door de Heilige Geest. Jan, daarom was ik zo verschrikkelijk blij met je vraag vorige week. God gaf zijn geest. Nee, God, dat is ook mijn gebed. Geef uw geest. Geef zicht, geef helderheid. Werk door uw geest. In kracht enzovoorts. En geef mij bovenal ook geloof, durf, lef, moed om daar heel enthousiast op in te gaan. Grote vrijmoedigheid om heel overtuigd te zijn, maar dit is van de geest. Ik ben wel eens jaloers op mensen die heel overtuigd zeggen, maar de geest heeft op mij gezegd. En dan denk ik, hoe mogelijk zijn wil ik niet, maar misschien ga ik er wel aan voorbij. We gaan zingen met elkaar, zegen, aanbidding, kracht en overwinning. En dat is wat ik jullie mee wens te geven voor de komende week. Zegen, aanbidding, kracht en overwinning. Zusters, ik zegen jullie met de wetenschap dat je naar huis gaat en deze week beleeft dat de almachtige God die hemel en aarde gemaakt heeft, dat wij die door de genade van Jezus Christus onze Vader mogen noemen. En dat die Vader over jullie waakt en over jullie zorgt. En dat je, wat je ook meemaakt, we hebben vanmorgen even zo'n situatie van Genova en van Rutger. Maar wat je ook meemaakt, dat je ten alle tijde deze week zult weten dat je in Christus geborgen bent in die God. In die wetenschap zegen ik jullie. Heb een hele goede week. Met God tot wij elkaar weer ontmoeten. Nou, dat is in elk geval volgende week. Voor sommigen is dat al dinsdag op de open ochtend. Voor anderen op de woensdag. Op de woensdagavond tijdens de bidstond. Maar in al die tijd, ga met God.